2 Korinthe 9, waar staat: want van de bediening die voor de heiligen geschiedt is mij onnodig aan u te schrijven, want ik weet de volvaardigheid uws gemoeds, van welke ik roem over u bij de Macedoniërs, dat Achaïa van over een jaar bereid is geweest en de ijveren van u begonnen heeft er velen verwekt. Maar ik heb deze broeders gezonden, opdat onze roem die wij over u hebben niet zou ijdel gemaakt worden in deze delen, opdat, gelijk ik gezegd heb, gij bereid moogt zijn, en dat niet mogelijk zo de Macedoniërs met mij kwamen en u onbereid vonden, wij, opdat wij niet zeggen gij, beschaamd worden in deze vaste grond der roeming. Ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen, dat ze eerst tot u zouden komen en voorbereiden uw tevoren aangediende zegen, opdat die gereed zij alzo als een zegen en niet als een vrekheid. En dit zeg ik: die spaarzamelijk zaait zal ook spaarzamelijk maaien, en die in zegeningen zaait zal ook in zegeningen maaien. En ieder doe gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. Gelijk er geschreven is: hij heeft gestrooid, hij heeft de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid. Doch die het zaad der zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijze, en vermenigvuldigen uw gezaaisel en vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid. Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werk dankzegging tot God. Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God, terwijl zij door de beproeving deze bediening God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het evangelie van Christus en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen. En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen om de uitnemende genade Gods over u. De Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Tot zover. En dat was dan een heel hoofdstuk, want zo is het nou helemaal ingedeeld. Nog steeds over hetzelfde onderwerp als hoofdstuk 8. Namelijk, het handelt inderdaad over de collecte. Want daar gaat het over. Een inzameling namelijk, want dat is immers de betekenis van het woord collecte, een verzameling. Het is een inzameling die bestemd is voor de gelovigen in Jeruzalem, in Judea trouwens in het algemeen natuurlijk. En die bestemd is om te voorzien in de armoede waarin de gemeente daar in Jeruzalem en Judea vervallen is. De achtergronden daarvan heb ik u vorige keer al aangehaald. Waar het om gaat is dat inderdaad die gemeente verarmt. Wij hebben daar zo onze bedenkingen bij natuurlijk, omdat wij in de eerste plaats al in Handelingen 3 en verder lezen, en zeker in 4, lezen wij over hoe de mensen in de gemeente daar in Jeruzalem hun bezittingen verkopen, daar komt het op neer, en hun geld brengen bij de apostelen, geven aan de Heer dus. Dus ik heb er zo mijn bedenking bij. Ik denk altijd dat is economisch gezien een slechte zaak. Maar goed, laat ik daar geen commentaar op leveren. Waar het om gaat is natuurlijk dat uiteindelijk heel Jeruzalem verwoest zou worden. Er zou sowieso geen gemeente overblijven. En dat is dan ook ongeveer de achterliggende gedachte van de apostel Paulus in elk geval bij deze collecte. Want hoe dat ook zij, de gemeente mag dan zijn oorsprong hebben gevonden historisch gezien in Jeruzalem. Het neemt niet weg dat na verloop van enkele jaren en ruim binnen één generatie die hele gemeente in Jeruzalem verdwenen zou zijn. Zelfs Jeruzalem zou verdwenen zijn. En de zaligheid zou immers uit de Joden gaan naar de heidenen, zei de Heer tot de Samaritaanse vrouw. Maar het laatste zal ik dan maar niet toelichten voor deze keer. Maar zo was het wel. Het zou uit de Joden gaan naar de heidenen. Dat is ook de geschiedenis zoals we die in Handelingen tegenkomen. Boekhandelingen begint immers met de situatie in Jeruzalem. Met uitdrukkelijk zelfs de oproep om in Jeruzalem te blijven en te wachten tot de kracht, de werking of uitstorting, zo u wilt, van de Heilige Geest. Met als gevolg de prediking van het Nieuwe Verbond enzovoorts. Maar hetzelfde boek wat zo uitdrukkelijk in Jeruzalem begint, dat eindigt met Rome, waar de apostel Paulus dan terechtgekomen is. En van Petrus hebben we intussen al heel lang niks meer gehoord, overigens. Hè? Want het zijn maar de eerste paar hoofdstukken van Handelingen die zich bezighouden met de geschiedenis van Petrus. En daarna gaat het verder met de geschiedenis van Paulus. Maar dat is nou precies waar het om gaat. Want hoe dan ook, Jeruzalem verdwijnt naar de achtergrond. En de zaligheid gaat naar de heidenen. En er wordt ons ook uitdrukkelijk nog medegedeeld in de hoofdstad der heidenen, namelijk in Rome. Want daar wordt in het laatste hoofdstuk, bijna het laatste vers van Handelingen, wordt het nog eens bevestigd dat de zaligheid inderdaad naar de heidenen gezonden is. En dat is de hele situatie die we ook achter meerdere van deze brieven vinden. Namelijk dat het evangelie weliswaar vanuit Jeruzalem gepredikt zou worden aan de volkeren en dus aan de heidenen, maar dat in de praktijk dat evangelie uit Jeruzalem zelf zou verdwijnen, al was het maar omdat Jeruzalem zelf zou verdwijnen. En die geschiedenis zet zich al in natuurlijk in de geschiedenis van Handelingen, want daar vinden we dat de gelovigen in Jeruzalem vervolgd worden, dat een belangrijk deel van de gelovigen inderdaad al uit Jeruzalem verdwijnt. Met name dan eerst naar Samaria. Maar in ieder geval, men verdwijnt uit Jeruzalem, met als resultaat de prediking van het evangelie ook buiten Jeruzalem en Judea. Maar het uiteindelijke resultaat is dat vanwege het ongeloof en vanwege de vijandigheid van het Joodse volk in het algemeen en van Jeruzalem dus in bijzonder, Jeruzalem verwoest zou worden, met als consequentie dat een einde gemaakt werd aan de Joodse staat, maar ook met als consequentie dat een einde gemaakt werd aan deze Joodse gemeente. Want ik moet er nog wat anders bij zeggen, heel voorzichtig. Het blijkt namelijk dat die gemeente in Jeruzalem over het algemeen niet bereid was te luisteren naar wat via de apostel Paulus gepredikt werd. Daar waren al moeilijkheden over in Handelingen 15. U kent de geschiedenis hopelijk. Maar Paulus die zegt ook bij gelegenheid dat deze inzameling voor de gemeente in Jeruzalem onder andere tot doel heeft dat de apostel Paulus ingang zou krijgen. Dat wil zeggen dat ze niet alleen het geld zouden aannemen wat door zijn toedoen verzameld was, maar dat ze bij de gelegenheid dan toch op zijn minste beleefdheid zouden hebben om ook eens een keer naar zijn prediking te luisteren. Zo zit het ongeveer in elkaar. Het blijkt ook dat deze collecte een belangrijke rol speelt in de Nieuwtestamentische geschiedenis. Al moet ik erbij zeggen dat het vermoedelijk zo is dat die collecte meerdere malen heeft plaatsgevonden. Helemaal precies weet ik het niet. Ik kan daar geen uitsluitsel over krijgen. Ook de eigen studie niet, zal ik maar zeggen. Maar in elk geval, wij vinden in mijn Bijbel althans, vindt u onder vers 1, en misschien in uw ook wel, onder vers 1 van 2 Korinthe 9, de verwijzing naar verschillende andere plaatsen. Dat is natuurlijk naar aanleiding van dat vers 1 zegt, van de bediening die voor de heilige geschiedt, is mij onnodig aan u te schrijven. Zo van, dat is u al bekend. Waarna wij ons dus weer afvragen waarom we er dan toch twee hoofdstukken aan wijd. Maar vooruit, hè. Maar het is onnodig om te schrijven, het was algemeen bekend. Want in de eerste plaats vinden we dat al in Handelingen zelf. Dat is inderdaad in Handelingen 11. Want daar wilde apostel Paulus inderdaad naar Jeruzalem. Maar daar is in ieder geval sprake al van in vers 29. Nadat een ieder de discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen die in Judea woonden, het welk ze ook deden, en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Paulus. Dat is waarschijnlijk een andere gelegenheid dan hier in 2 Korinthe 9, maar daar gaat het me nou helemaal niet om. Waar het wel om gaat is natuurlijk dat bij meerdere gelegenheden gebeurde. Hier werd dus geld gebracht door Barnabas en Saulus naar Jeruzalem en beschikbaar gesteld aan de oudsten daar in de gemeente. Maar mede weer met als doel dat ze naar Paulus zouden willen luisteren, hetgeen altijd problematisch gebleven is. Dit in Handelingen, maar in de brieven vinden we het bij meerdere gelegenheden terug, namelijk in elk geval in Romeinen 15, waar de apostel uitgebreid met grote nadruk uiteenzet dat hij weliswaar naar Rome wilde komen. Hij was daar immers nog nooit geweest. Hij wilde naar Rome komen. In hoofdstuk 1 zegt hij dat ook uitgebreid. Maar hij zegt, voordat ik dat doe, reis ik eerst naar Jeruzalem. Hij zegt, ik kom al een keer naar Rome en via Rome zal ik dan naar Spanje reizen. In het Nederlands Iberia. Spanje. Of is dat in het Hebreeuws? Nou ja, goed. Iberia. Iberia heet het officieel, maar dat maakt, die hadike, die, dat maakt niks uit. Hè? Iberia. Nee, anders heet het Hi, maar dan wordt het Hibernia. Maar dat is de oude naam voor Ierland. Hibernia, ja. Maar het betekent hetzelfde. En die naam wordt niet meer gebruikt, maar een naam die wel gebruikt wordt is die van de Hebriden. Dat is nog verder noordwestelijk. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat daar dus hoogstwaarschijnlijk Hebreeën wonen. Hè? Dan wel woonden, maar dat is de gedachte. En dat is ook de reden waarom Paulus ongetwijfeld naartoe wilde. Naar Spanje. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Hij wilde naar Spanje via Rome, maar niettemin, hij wilde eerst naar Jeruzalem. Want dat staat in vers 25. In vers 26 zegt hij dat hij naar Spanje zal reizen. Maar in vers 25 zegt hij: maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen, want het heeft dien van Macedonië en Achaïe. En daar ligt Korinthe immers. Eigenlijk er net tussenin. Nou, het is Achaïe, maar dat smalle stukje land tussen Macedonië en Achaïe in Griekenland. Hè? Maar goed, want het heeft dien van Macedonië en Achaïe, goed gedacht, een gemeene. En dat moet je niet verkeerd lezen natuurlijk. Hè. Een algemene, een gemeenschappelijke betekent zo dat woord. Daarna heeft het de betekenis gekregen in het Nederlands van gewoon. Want wat gemeenschappelijk is, is gewoon. En daarna heeft het een negatieve betekenis gekregen van iets wat gewoon is. Dat is wat gewoon onder het volk is, zal ik maar zeggen. En daardoor heeft het een negatieve betekenis gekregen. Dan wordt het meteen laag. Die betekenis heeft het toen gekregen. Maar oorspronkelijk gemeenschappelijk. En in juridische taal heeft het die betekenis nog steeds. Hè? Gemeen betekent gewoon gemeenschappelijk. Dus het heeft hen goed gedacht een gemene, gemeenschappelijke handreiking te doen. Macedonië en Achaïe samen, al die gemeenten in Griekenland dus. Om een handreiking te doen, in overdrachtelijke zin uiteraard, aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Want het heeft hun goed gedacht. Ook zijn zij hun schuldenaars, want indien de heidenen hun geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij, die heidenen, ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Dat staat in Galaten, onder andere ook. Zo van ze hebben geestelijke zegeningen vanuit Jeruzalem ontvangen, en als ze daarna stoffelijke dingen tekortkomen, dan wordt daarin voorzien door deze heidenen die aan die geestelijke zegening vanuit Jeruzalem deelgekregen hebben. En dan zegt hij weer: als ik dan dit volbracht en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door jullie de stad, dat wil zeggen via Rome, naar Spanje afkomen. En ik houd het erop dat dat ook inderdaad gebeurd is. Na zijn vrijlating uit Rome natuurlijk, want toen hij naar Rome ging, was hij gevangene. En daar heeft hij dus uiteindelijk in Rome 2 jaar gevangen gezeten. En daarna zal hij dus naar Spanje en zo verder gegaan zijn. Maar dat is natuurlijk nou ons onderwerp niet. Maar u ziet daar, er wordt daar ook gesproken over diezelfde inzameling. Het blijkt dus een belangrijke waarde te zijn. En het staat ook hier in de Romeinen, staat het in verband met Rome. Dat wil zeggen, hij zou naar Rome, maar de hele gedachte is de zaligheid gaat naar de heidenen. En dus in ieder geval naar de hoofdstad van de heidenen, om het dan maar eenvoudig te houden, want er zit veel meer aan vast. Maar in ieder geval, het zou naar Rome gaan. Maar voordat de man naar Rome gaat, bevestigt hij toch nog even dat het in Jeruzalem kwalijk gesteld is. Daar komt het ongeveer op neer. Dat is Romeinen 16. Romeinen 15 bedoel ik. En in 1 Korinthe 16 is inderdaad ook sprake van diezelfde inzameling. 1 Korinthe 16. Waar staat in vers 2? 1 dan. 1 Korinthe 16 vers 1. Aangaande nu de verzameling, de collecte dus, die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik aan de gemeenten in Galatië verordend heb, doet ook gij alzo. Op elke eerste dag der week leggen ieder van u iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat. Spaarpot betekent het gewoon, hè? Spaarpot aanleggen. Elke eerste dag der week iets wegleggen, nadat hij welvaren verkregen heeft. opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden wanneer ik zal gekomen zijn. En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen die gij zo bekwaam achten, door brieven zenden om uw gaven naar Jeruzalem over te dragen. En in de tweede Korinthebrief gaat het daar dus nog steeds over. En hij zegt daar dat hij, wie zou hij zo zenden? Titus en nog iemand, hè? Maar er staat er niet bij wie het was. Namelijk in 2 Korinthe 8. Vanaf vers 16 wordt het gezegd. Titus en nog een medearbeider in vers 23. Maar goed, dat is natuurlijk niet de belangrijkste. De belangrijkste idee is dat er dus inderdaad regelmatig geld ingezameld werd. En dat er bij één gelegenheid opgehaald zou worden en gebracht zou worden naar Jeruzalem. Vandaar dat het inderdaad een Bijbels idee is om elke eerste dag de week, kennelijk in de bijeenkomst van de gelovigen, om daar te collecteren, zelfs spaarpot aan te leggen voor een goed doel. Voor de zending heet het dan meestal of zo. Ik wijs er altijd op, maar dat heb ik vorige keer al gedaan trouwens, dat we hier gewoonlijk, dat we hier precies het omgekeerde vinden als wat bij ons gebruikelijk is. Ik zeg dat verder zonder commentaar, zonder een bepaald doel ook. Maar ik stel toch maar even vast dat hier op het zendingsveld geld ingezameld wordt voor het thuisfront. Want zo heet dat dan, hè? En bij ons is dat gewoonlijk andersom. Nou goed. Merkwaardig verschijnsel overigens. Maar terug naar 2 Korinthe 9 dan. Het is dus onnodig, zegt hij, om van te schrijven. Hij had daar dus al van geschreven in zijn eerste brief, 1 Korinthe 16 dus. Maar hij geeft er hier nog wel commentaar op. Een algemeen commentaar namelijk, waarbij hij ervan uitgaat. En dat is natuurlijk speciaal op het niveau van de Korintiërs. Dat is een betrekkelijk laag niveau dus. Maar waarin hij ervan uitgaat dat de opbrengst van zo'n inzameling het normale resultaat zou moeten zijn van de zegeningen die zij ontvangen hebben. Ik weet nooit precies hoe ik dat nou zeggen zal. Bij een andere gelegenheid zegt de apostel, het gaat mij niet om de opbrengst van de collecte, maar aan de opbrengst van de collecte kan ik wel een beetje zien hoe je staat tegenover de Heer en tegenover het werk des Heeren. Zo is het nou eenmaal. Hè? Dat is niet de beste graadmeter, denk ik, maar het is wel de eenvoudigste. Want dat kun je gewoon tellen, dat kun je in een getal uitdrukken. Dus het is een graadmeter en een heel voor de hand liggende. Het is niet de beste die er is natuurlijk, want het gaat niet om stoffelijke resultaten. De prediking is daar zeker ook niet op gericht en behoort daar niet op gericht te zijn, maar op geestelijke resultaten. Maar die twee dingen gaan nou eenmaal hand in hand. En die geestelijke resultaten, nou, dat is bij de Korintiërs een moeilijke zaak. Dat lijkt me duidelijk zo langzamerhand. En of er dan nog stoffelijke resultaten zijn, dat is maar zeer de vraag. En dat zal ook de reden zijn waarom de apostel juist bij die Korintiërs daar zo uitgebreid op ingaat. Zo zit dat gewoon, hè. En hij zegt dus, want ik weet de volvaardigheid uw gemoeds. U weet ook dat ik daar altijd tussen de regels doorlees en de vraagtekens bezet, hè. De vraag is of ze wel zo'n volvaardig gemoed hebben. Als het echt zo was, dan was het echt onnodig om erover te schrijven. Het zou onnodig zijn als ze zo'n volvaardig gemoed hadden, als ze zo bereidwillig waren, zal ik maar zeggen. Maar in ieder geval benadert hen langs deze tactische weg. Ik weet de volvaardigheid uw gemoeds, van welke ik roem over u bij de Macedoniërs, dat is het meer noordelijk deel van Griekenland, dat Achaïe van over een jaar bereid is geweest. Dat ze dus al een jaar lang, elke eerste dag der week, die collecte houden voor die gemeente in Jeruzalem, zoals in 1 Korinthe 16 dus al gezegd was. Dat is het idee. En de ijver van u begonnen heeft er velen verwekt. Dat wil zeggen dat deze zaak begonnen is in Korinthe en dus in Achaïe, waarvan het de hoofdstad is, maar dat het aanstekelijk heeft gewerkt op andere gemeenten, met name in Macedonië vervolgens, die dus betrekkelijk in de buurt liggen, en die hebben zich daarbij aangesloten. Het heeft er velen verwekt, wil zeggen dat dus andere gemeenten dezelfde doel nastreven, dus ook inderdaad geld inzamelen voor diezelfde gemeente. Daar gaat het om. Vers 3, maar ik heb deze broeders gezonden, Titus dus, uit het voorgaande hoofdstuk, en die andere, wie het dan ook maar wezen mag. Ik heb deze broeders gezonden, opdat onze roem die wij over u hebben niet zou ijdel gemaakt worden in dit opzicht, in deze delen, hè, in deze delen, opdat, gelijk ik gezegd heb, gij bereid moogt zijn. Paulus heeft dus geroemd over die Korintiërs die dit deden bij andere gemeenten. En nu moet blijken of dat inderdaad terecht was. Of die roem niet ijdel gemaakt wordt. Want het is natuurlijk aardig dat zij beginnen met inzamelingen, dat het aanstekelijk werkt bij anderen. Maar de vraag is maar hoeveel die collecte dan opgeleverd heeft. Ja, of die roem terecht was. Dus nou stuurt hij die mensen om het geld in te zamelen. Zo zit dat. Paulus zegt, we zullen eens zien hoe het met jullie gesteld is. Eigenlijk, we zullen eens zien hoe jullie met jullie geestelijk gesteld is. Want dat blijkt mij dan wel uit wat er in het zakje zit. Dat is het ongeveer. Hè? Het is natuurlijk heel horizontaal. Maar niettemin, het is correct. Nou goed. En dat niet mogelijk, zo de Macedoniërs met mij kwamen en u onbereid vonden, wij beschaamd worden in deze vastegronde roeming. Begrijp je nou wat hij zegt? Hij zegt, ik stuur deze broeders en ik hoop dat mijn roem niet ijdel gemaakt wordt. Maar hij zegt, ik kom het opzet niet met enige Macedoniërs, want ik heb ze hoog over jullie opgegeven. En als die Macedoniërs nou meekomen, dan zien zij precies wat het opgeleverd heeft. En Paulus zegt, dat durf ik niet te wagen, want dan sta ik verschut. Paulus zegt dus eigenlijk van nou, ik denk dat het niet veel bijzonders is, maar ik zal je sparen. Dus in het geheim wordt het nou opgehaald door Titus en die andere broeder. We hebben jullie vertrouwen in, dan komt dat wel goed. Hij zegt, maar ik laat die Macedoniërs er maar buiten, want die zou ik eigenlijk mee moeten sturen. Maar misschien word ik dan beschaamd, hè? Omdat het zal blijken dat het nauwelijks de moeite waard is om langs te komen voor die paar centen. Zo zit het ongeveer, hè. En dan zou het niet alleen Paulus beschaamd worden, maar, en hij zegt in de tussenliggende zin, opdat we niet zeggen gij. Wij zouden beschaamd worden, wij, ik en de Macedoniërs, maar daarmee ook gij, want het is toch wel gênant natuurlijk, hè. Ik heb het ook eens een keer gehad, toen iemand breedvoerig kwam van, enthousiast van, ik wil bijdragen in jullie werk en kan ik daar, want ik wil daar, weet je wel, geef me je giro-nummer en dan, dan krijg je 3 maanden later een tientje. Dus ook geld, weet je wel, maar als je het vergelijkt met het enthousiasme en de manier waarop het aangekondigd wordt, dan denk ik, ja, gut, had je dat nog niet gewoon de collecte kunnen doen, hè? Dan had ik het niet eens geweten. Dus het is een beetje gênant. Ik weet gelukkig niet meer wie het was. Dus, hè? Daar trek ik me gewoonlijk ook niks van aan. Maar het is natuurlijk dwaas, zoiets. Maar dat gebeurt, ja. Nou.
Ja.
Nee, dat gebeurt echt. Ja.
Dat is wel een raar situatie. Weet hij dus ongeveer hun draagkracht, waar hun welvaren is, wat die Corinthiërs is.
Hij kent die Corinthiërs natuurlijk, ja. Hij weet hoe draagkrachtig ze eventueel zijn. Maar hij kent ook hun karakter en daar gaat het maar om natuurlijk. Hè. Het ligt natuurlijk voor de hand dat mensen die echt op aardse zaken gericht zijn, niet bereid zijn om eens een flinke bijdrage te leveren, zal ik maar zeggen. Daar komt het op neer. En dit zijn vleeselijke mensen. In het algemeen gaat het allemaal om zinnelijke dingen enzovoorts. Dus die zitten op hun geld, heet dat, hè? In het Nederlands, hè?
Het is ook andersom geweest, hè? De mensen die juist op aardse zaken gericht zijn, hun stoelgroemen afkorten. Dus mogen bij de...
Ja, maar dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Natuurlijk is dat zo, maar daar gaat het om de zichtbare uitwerking daarvan. Dan wordt er aan de kerk meegedeeld dat iemand heeft een gift gegeven voor de nieuwe plafond, kroonluchters in de kerk, weet je wel. Nee, dat is een geval wat ik me herinner. Iemand heeft een bijdrage geleverd voor nieuwe kroonluchters in de kerk. Zou je gedacht zijn wat die dingen kosten? Daar wordt dan weliswaar niet bij gezegd wie dan, maar er wordt nauwkeurig zorg gedragen dat dat wel uitlekt. Begrijp je? Ja, gebeurt dat ook? Oh, dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar zo gaat dat. Daarmee verkoopt men zich aanzien. Daarmee koopt men zich aanzien, bedoel ik te zeggen. Zo gaat dat. En als het voor de eigen werk is, wel waar de meeste, nou de meeste, dat weet ik niet, maar in het algemeen zal een gemeente het best leuk vinden om een eigen gebouw neer te zetten. Vooral als men trots is op die eigen gemeente, moet er ook een trots gebouw komen te staan. Dus dat draagt me wel voorbij. Zo, zie ons eens.
Ja,
wij hebben het goed voor elkaar. Maar puur geld stoppen in een collecte, en nog anoniem ook. Dat is een ander verhaal. Daar kun je geen eer meer in leggen, namelijk. Je weet nooit wie het was. Nou goed, zo gaat dat, hè. Ja. Dus hij pept hier een beetje op, hè. En hij doet net alsof het zulke hele beste gelovigen zijn en dat het met die collecte wel goed komt. Maar dat hij dat zo zegt, betekent dat hij er niet veel vertrouwen in heeft. Zo is dat nou eenmaal. Als je in de samenkomst een uitgebreide aankondiging, een motivering krijgt voor de collecte, wat soms wel eens gebeurt, dat heb ik in ieder geval vaak genoeg meegemaakt, dan weet je dat de spreker er weinig vertrouwen in heeft. In het algemeen. Het kan natuurlijk ook zijn dat er grote moeilijkheden zijn. Dat kan natuurlijk ook. Je kan niet alles over één kam scheren. Dat het dus voor de gelegenheid alleen gebeurt. Maar waar men er een gewoonte van maakt, dan heeft het te maken met dat men denkt, dat wordt niks. Dus daar moet eens even wat van gezegd worden. En dat gebeurt hier dus ook. En hoewel hij zegt van dat het allemaal wel goed zal gaan, wij geloven, hè, voor een, zo heet dat, hè, voor een goede collecte, betekent het in de praktijk, we hebben er eigenlijk geen vertrouwen in, maar wij hopen dat het anders zal blijken te zijn. Nou, dat is wat hier gebeurt, hè. Dus ik heb deze broeders gezonden, vers 3, opdat onze roem die wij over u hebben niet zou ijdel gemaakt worden. En dat niet mogelijk zo de Macedoniërs met wij kwamen en u onbereid vonden, wij, en daarmee ook u, beschaamd worden in deze roeming, in deze vaste grond der roeming. Stel je voor dat het tegenvalt. Dan staan ze allemaal voor schut, is de gedachte. Nou, vers 5. Ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen dat ze eerst tot u zouden komen en voorbereiden uw tevoren aangediende zegen, opdat die gereed zij alzo als een zegen en niet als een wrekheid. Dus inderdaad, tevoren werd het allemaal aangekondigd. Ze hebben lange tijd gehad om te sparen, want dat is het idee natuurlijk. Opdat als het eentje zover is, de opbrengst, fatsoenlijk zou zijn. Redelijk, daar komt het op neer. Een zegen zou zijn. Ook echt een zegen zou zijn. En niet als een wrekheid, een gierigheid, want daar komt het op neer dan, hè. Ja, wrekheid, een mooi woord, hè. Of dat in Vandalen staat, weet ik niet. Maar staat in de Bijbel. Vrekheid. Gierigheid. Of zoiets. Nou. En dan vat hij het nog een keer samen. En dit zeg ik. Wie spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. Nou. Op het platteland begrijpt iedereen dat, hè. Als je weinig zaait, dan zul je weinig maaien. Er zit niks anders op. Dus wie spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. En die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. En de gedachte die de apostel naar voren brengt, zei het dan dat het de formulering nogal duister is. Hè? De gedachte die je naar voren brengt, is dat de Heer inderdaad de blijmoedige gever lief heeft, staat er in vers, eind van vers 7. Maar dat betekent uiteraard dat de Heer zelf ook weer zorgt. Dat wil zeggen dat degene die bijdraagt aan het werk des Heren, en dan bedoel ik even niet alleen financieel, maar dat degene die bijdraagt aan het werk des Heren daarvoor ook gezegend zal worden. Op welke wijze? Ja, dat hebben wij niet in de hand. Dat heeft de Heer in de hand, uiteraard. Maar het hele idee is dat iemand die flink bijdraagt aan de collecte, zal ik maar zeggen, daardoor heus niet verarmt. Want daar zorgt de Heer voor. Dat staat er ook, hoor, een paar versen verder. Het gaat hier wat langzaam natuurlijk, maar het staat er echt. Maar het idee is dat iemand dat die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. Zodat de gedachte is, die bijdraagt aan het werk des Heren, ook in dit financiële opzicht, die zal daarvoor ook in bijzonder gezegend worden. Of dat ook in financiële opzicht is, dat is nog maar de vraag. Maar ik heb mensen gekend die verzekerden mij ervan dat hun zaken zo goed gingen omdat ze actief bijdroegen in het werk des Heren. Dat werd natuurlijk niet in publiek gezegd, dat was even op de tafel. Maar zo gaat dat. Hm? En ik ken het als iemand die zei me ronduit, als het daar niet voor was, als het niet voor het werk des Heren was, dan zou ik mijn zaak opdoeken. Waarom zou ik werken? Waarom zou ik het doen? Al die ellende overhoop halen. Maar draait goed en draagt goed bij. En de gemeente hier draait ervan. En de zending draait ervan. En nog eens wat mensen worden ondersteund. Er was maar één privéman die dat zo deed. Hm? Helaas niet in Nederland, maar vooruit. Ja, nee, zo gaat dat. Dat kan dus. En die was er stellig van overtuigd dat het met zijn business wel goed ging. Of zo goed ging, verhoudingsgewijs. Omdat het inderdaad voor het realiseren bestemd was. En dat kan best. Dus, dat is dus in principe althans een Bijbelse zaak. Ik wil niet zeggen dat het een regel is. Maar in het algemeen is dat een Bijbelse zaak. Wie in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. En dan vers 7. En ieder doe gelijk hij in zijn hart voorneemt. Zoals ik er zelf over denk, dat is trouwens helemaal de gedachte altijd in Korinthe, dat elke gelovige nou eenmaal per definitie vrij is, niet onder enige dwang staat, en dat geldt dus ook voor deze aangelegenheid. Trouwens niet alleen de Korinthebrief, Romeinenbrief zegt het ook, het is een bekende tekst van en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Dan gaat het weliswaar niet over de collecte, maar over andere zaken in Romeinen 14. Maar het blijft hetzelfde principe, namelijk ieder is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen zaken. Ook voor deze. Dus een ieder doe gelijk in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit nooddwang, wat ongeveer hetzelfde is. Niet omdat hij zich verplicht voelt, of zo, niet omdat de druk is uitgeoefend, niet omdat iedereen vindt dat het moet, maar gewoon in zijn hart. Spontaan is de gedachte, zo zou het moeten gebeuren. En zelfs blijmoedig, want God heeft een blijmoedige gever lief. Ik vraag me af of er ook ergens staat dat God de gever lief heeft. Daar staat wel, het is zaliger te geven dan te ontvangen, dat is waar. Maar er staat uitdrukkelijk, God heeft de blijmoedige gever lief. Dan betekent het wat, hè? Dat men in blijdschap bijdraagt aan het werk des Heren, ook in dit opzicht. Waarna de apostel zegt in vers 8, en God is machtig alle, en dus elke, alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles, te alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende, en genoegzaamheid betekent tevredenheid, genoegzaam, dan heb je genoeg. En dan ben je dus tevreden. En genoegzaamheid is, wil zeggen dat men acht genoeg te hebben. Dat heeft niet te maken met wat men werkelijk heeft, maar het heeft te maken met wat men ervan vindt, hoe men het beleeft. Niet altijd genoeg hebbende, maar alle genoegzaamheid hebbende. En in de praktijk gebruiken wij daar dus het woord tevredenheid voor. Genoegzaamheid of vergenoegzaamheid of vergenoegd zijn. Dan is men van mening dat men genoeg heeft. En dat kun je niet in lettertjes uitdrukken. Dat heeft te maken met hoe men denkt of voelt, hoe men beleeft dus eigenlijk. God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u. Genade overvloedig. En waar de genade overvloedig is, daar zijn wij vergenoegd, is dan de term. Dan vinden we dat we genoeg hebben. En daar gaat het maar om. Opdat gij in alles, te alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig mocht zijn. Dat wil zeggen, God is overvloedig met genade. De bedoeling is dat wij overvloedig zijn tot alle goed werk. En wat de privéomstandigheden betreft, dat we daar tevreden mee zijn. En daar zit echt ook een oorzakelijk verband tussen. Als wij ontevreden zijn met wat wij zelf hebben, dan zullen wij moeten werken om daar verandering in te brengen. Als wij echter tevreden zijn, vergenoegd zijn met wat wij zelf hebben, met onze eigen omstandigheden, dan kunnen we ons vervolgens wijden aan dit alle goed werk. En alle goed werk, u weet wat goed werk is, hè? Of niet? Goede werken? Ja? Ja, ja, die uit Efeze 2 zijn dat onder andere dan, hè? Goede werken zijn werken die voortkomen uit geloof en dus uit het hart. Kan niet missen. En die dienen bovendien, want dat hoort erbij, die dienen tot eer van God. Dat zijn goede werken. U weet wel, we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En een paar versen eerder staat waaruit het dan ongeveer bestaat. Want daar staat dat wij uit genade en zonder werken zijn zalig geworden opdat God zou betonen door ons en in ons de uitnemende rijkdom zijn genade. Kortom, opdat God aan zijn eer zou komen in ons, door ons enzovoorts. Dus de goede werken zijn werken die voortkomen uit geloof en die dienen tot eer van God. Waarna Jacobus zei, toon mij uw geloof uit uw werken. Dat zijn dus diezelfde goede werken. We zouden tot alle goed werk altijd bereid moeten zijn, schrijft de apostel aan Timotheus. Of was het Titus? Nee, Timotheus geloof ik. Maar Titus spreekt er ook over, uitgebreid, over goede werken. Die voortkomen uit geloof. En dat is niet alleen een bijdrage leveren in de collecte. Hoewel het er wel bij hoort. Maar het is ongeveer het laagste wat er is. Maar daar begint het dus toch mee. Ja, ik kan niet anders zeggen. Daar begint het mee. Zo is het nou eenmaal. Maar God is overvloedig met zijn genade. Opdat wij tot alle goed werk overvloedig mogen zijn. Maar intussen moeten wij dus vergenoegd zijn of tevreden zijn met onze eigen situatie. En de Heer zorgt daar ook voor. Dat is een algemene Bijbelse waarheid. Gelijk geschreven is, er komt nog een Bijbeltekst bij, Psalm 112 vers 9. Gelijk geschreven is, hij heeft gestrooid, niet in een of andere hoek. Dat was iemand anders, hè? Dat weet u, hè. Maar het heeft wel die betekenis. Hij heeft gestrooid, wil zeggen, hij heeft gegeven. Hij heeft uitgedeeld. Trouwens, in het Oude Testament is strooien hetzelfde als zaaien. Eigenlijk een armbeweging maken. Uitstrooien, zaaien, weggeven, of hoe het maar heten mag. Hij heeft gestrooid, hij heeft den armen gegeven. Dat is ook een naamval, broeder. Maar geen tweede. Welke wel, weet ik niet eens uit het hoofd. Ik geloof een vierde. Maar goed, dat betekent dus, hij heeft aan de armen gegeven. Hij heeft gestrooid, hij heeft aan de armen gegeven. En dan, zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid. Hij geeft sowieso aan de armen. Dus als wij in zijn gedachten arm zijn, naar zijn normen overigens, dan geeft hij ons. Dus er kan niks verkeerd gaan, zegt de apostel tot de Korintiërs. Je kan rustig bijdragen. Als jullie verarmen, dan houden we weer een collecte voor de gemeente in Korinthe. Want de Heer zorgt daarvoor. Dat is het idee. En dan vers 10. Doch die het zaad aan de zaaier, den zaaier, aan de zaaier, die het zaad aan de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijze. En vermenigvuldigen uw gezaaisel en vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid. Waarover gesproken wordt, geven de vertalers al aan met het hoofdletter, de hoofdletter van het woordje die. God verleent namelijk het zaad aan de zaaier, opdat de zaaier zou zaaien. Laten we zeggen, zaad is het woord en de zaaier is dus degene die het evangelie predikt. Om het maar eenvoudig te zeggen. Maar diezelfde God die zaad geeft aan de zaaier, verleent ook brood tot spijze. Of in helemaal, los van de Bijbeltekst dan, als de boer zaad geeft aan een zaaier, opdat hij zou zaaien, dan moet hij de man ook brood meegeven om te eten natuurlijk en om te leven. Vanzelfsprekende zaak. En dat is de gedachte. God zorgt namelijk daar overal voor. Hij geeft zijn woord, opdat wij het zouden uitdragen, Aan de ene kant, hij zorgt ook dat ons leven daartoe in stand gehouden wordt. Dat is de gedachte. Dus hij verleent zaad aan de zaaier, maar hij verleent ook brood tot spijzen aan diezelfde zaaier. Met andere woorden, als men de Heer dient, dan zal de Heer ook zorg dragen dat men in leven blijft, om het maar eens zo te zeggen. Dan zal de Heer ook in het onderhoud, levensonderhoud, voorzien. Een betrekkelijk simpele zaken. Men is dan een dienstknecht van de Heer. Nou, dan moet de Heer zorgen dat het allemaal goed komt, hè. En zo gebeurt het hier natuurlijk ten behoeve van de gemeente in Jeruzalem. Maar het principe geldt natuurlijk net zo goed ten behoeve van de Corinthiërs. En zo zit het maar. Dus Paulus zegt eigenlijk tot hen, als je de Heer dient en je doet per ongeluk wat te veel in de collecte, wat je eigenlijk niet kon permitteren, wel, dat maakt de Heer wel weer goed. Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen. Dus diezelfde Heer, vermenigvuldige uw gezaaisel en vermeerdere de vruchten uw gerechtigheid. De Heer zal dat ook doen. Dat betekent dat al wat zij doen in dienst van de Heer, door de Heer zelf gezegend zal worden. Dus het kan met hun niet fout. Dan vers 11. Dat gij, of op dat gij, maar dat gij in alles rijk wordt, tot alle goeddadigheid. Rijk in goeddadigheid. Rijk zijn in materiële bezittingen, daar spreekt de Bijbel zo goed als nooit over. Als er al over gesproken wordt, is het lang niet altijd positief. Maar rijkdom zou moeten bestaan uit geestelijke rijkdom en rijkdom aan goeddadigheid. Daar komt het op neer. Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid welke door ons werkt, dankzegging tot God. Want als de Korintiërs rijk zijn in deze goeddadigheid, in deze collecte, dan wil het zeggen dat Paulus en de zijnen daarvoor God zullen danken. En als God ervoor gedankt wordt, is het dus tot eer van God. Het is een wat ingewikkelde redenering natuurlijk, maar zo vertelt hij dat die Korintiërs steeds. Hè? Het is tot de Heer van God, en daar gaat het maar om. Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, hoewel het daar in de eerste plaats voor bestemd is, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God. En er staat dus nog gewoon een keer hetzelfde. Want niet alleen Paulus en de zijnen, in vers 11 zullen er de Heer voor danken, maar ongetwijfeld die gelovigen in Jeruzalem ook. Dus het is sowieso tot eer van God. En daar gaat het maar om. En zo ziet de apostel kans om toch over aardse, stoffelijke zaken te praten op het niveau van de Korintiërs. En dan toch erop te wijzen dat dat een geestelijke uitwerking heeft. En dat is maar waar het om gaat. En dat is wat hij steeds probeert in deze brief. Dus de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God. Omdat, of dewijl zij, door de beproeving van deze bediening God verheerlijken. Over de onderwerping, uwer belijdenis enzovoorts. Degene die hierdoor gezegend worden, zal ik maar zeggen, deze heiligen die gebrek hadden, zullen hierdoor, door deze bijdrage, God verheerlijken. En ze zullen God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het evangelie van Christus. Dat betekent gewoon dat ze God zullen danken of verheerlijken vanwege die Korintiërs die inderdaad zich onderworpen hebben aan het woord Gods. En dus de Heer dienen, want onderwerping aan betekent in de praktijk dienend aan, hè? In dienst van. Dus we zullen God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het evangelie van Christus. En ze zullen God verheerlijken over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen. Goeddadigheid der mededeling. Twee keer hetzelfde eigenlijk, hè? Want die goeddadigheid bestaat hier uit die mededeling. Namelijk niet een boodschap overbrengen, maar iets delen met anderen. Zij delen hun bezittingen met de gelovigen in Jeruzalem. En niet alleen met hen, maar aan alle staat er. Aan de gelovigen in het algemeen. En zij verheerlijken ook God, vers 14, door hun gebed voor u. Dat zullen ze dan ook doen. Wel, namelijk omdat zij naar u verlangen. Die lui in Jeruzalem zullen die Corinthiërs wel eens graag willen ontmoeten, waarschijnlijk. Daar ontstaat namelijk, hoe dan ook, al is het maar geld, maar er ontstaat toch een verbondenheid, is het idee. En dat draagt in elk geval bij aan de eenheid, de praktische eenheid van de gelovigen. En het valt dus ook in het kader van Efeze 4, waar staat dat, dat wij ons zouden benaastigen te bewaren de geestelijke eenheid. En dat gebeurt hier door een stoffelijke eenheid, een mededeling dus, hè. Maar niettemin ontstaat daardoor een geestelijke band. Dat is het hele gedachte. Dat is bijzonder positief. Zodat je ziet dat ook deze puur materiële zaken wel degelijk een geestelijke uitwerking hebben. En zij verlangen naar u dan om de uitnemende genade Gods over u. Dus is het maar net, want al deze dingen zijn genade. Het is namelijk genade dat wij zelfs met geld de Heer kunnen dienen. De hele dienst aan God wordt trouwens beschreven als genade. Ik heb het eerder besproken natuurlijk, omdat Paulus het in 2 Korinthe 3 al aanhaalt, waar hij zegt dat zijn bekwaamheid om dienaar van het nieuwe verbond te zijn uit God is. En anders neem ik Efeze 3, waar hij zegt dat hem de genade gegeven is om dit evangelie te prediken onder de heidenen enzovoort. Het is sowieso genade dat wij de Heer kunnen dienen. Want als wij niet begenadigd waren, dan zouden wij tezamen onnut zijn gebleven. En zouden wij afgeweken zijn. Dat is Romeinen 3 trouwens. Van nature zijn wij gezamenlijk of tezamen onnut geworden. We zijn afgeweken, we zijn onnut geworden enzovoorts. Maar we zijn begenadigd, hebben daardoor eeuwig leven ontvangen. Maar ook hebben wij genade ontvangen. Opdat wij nu de Heer zouden dienen. En Galaten 5 zou zeggen, we hebben genade ontvangen. Opdat we nu elkaar zouden dienen. En in de praktijk is daar nauwelijks verschil tussen. Want we dienen elkaar en daarmee dienen we de Heer. Of we dienen de Heer door elkaar te dienen. Vandaar dat de Heer uw God liefhebben en uw naaste als uzelf, dat eigenlijk hetzelfde is. Hè? Althans, in de praktijk is dat hetzelfde. Theoretisch niet natuurlijk, maar in de praktijk wel. Goed. Waarna de apostel nog even komt op een hoogtepunt, namelijk in het laatste vers, vers 15. Doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Want men mag dan de Heer danken, hoopt hij, voor de gaven die bij de Corinthiërs vandaan komen. Maar Paulus besluit het gedeelte met God te danken voor de gaven, voor de gave enkelvoud die bij God vandaan komt. En wat dat is, zijn onuitsprekelijke gaven. Nou ja, dat weten we langzamerhand wel, hè? Hoop ik. Hè? Zoals de apostel zei, de genade geeft Gods, Romeinen 6. De genade geeft Gods is het eeuwige leven. Of Johannes, dit is de getuigenis dat ons God het leven geschonken heeft. En hij zegt er meteen bij, dit leven is in zijn Zoon. Want de genade, de onuitsprekelijke gave van God, is eeuwig leven, maar nog hoger, dat is Christus. God heeft zijn Zoon gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft, die zoon hebben. Maar dan staat er, eeuwig leven hebben. Maar dat is uiteraard in de praktijk hetzelfde. Want wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Maar dat is 1 Johannes 5 weer. Het sluit allemaal bij elkaar aan. Doch God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. God heeft ons dit eeuwig leven geschonken. In het licht daarvan is het niet zo moeilijk om inderdaad ook materieel wat aan de Heer te geven en bij te dragen voor het werk des Heer in het algemeen en voor het onderhoud en dus van de gemeente in het bijzonder. Of moet ik zeggen, tot het werk der volmaking van de gemeente, zoals het heet in Efeze 4. Dat kan ook, hè? Nou, dat is denk ik tot zover de collecte. Ja?
Vers 10. Dat wie het zaad bezaaien brengt. Het zaad wordt wat aan het alles gemeen werd. Dus het brood wat aan hem verleend wordt, door de
Corinthiërs. Ja, bijvoorbeeld, ja. Dat is gewoon de algemene waarheid. Er staat hier niet specifiek over iets, maar het is de algemene waarheid. Dat God verleent ons het zaad, opdat wij het zouden zaaien. God geeft ons zijn woord onder andere opdat wij dat woord zouden verbreiden. Nou zegt hij, het algemene principe is dat als je de zaaier zaad meegeeft om het te zaaien, moet je hem ook een lunchpakket meegeven. Nou ja, dan moet je hem loon betalen. Dat is eigenlijk het idee. Want hij moet ook eens onderhoud voorzien. Dat is de gedachte. Dus waar wij ons stellen, hoe dan ook, op welke wijze dan ook, in de dienst van de Heer, wordt de verantwoordelijkheid voor ons levensonderhoud mede overgedragen aan de Heer. Daar komt het op neer.
Ja. Hoe gaat het? Gaat het goed? Dan gaat het
ja.
Goed?
Ja. 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 Er komt natuurlijk nog anders bij. Dat zaad is niet alleen het woord van God. Hè. Zaad is, staat in het algemeen voor iets wat men uitdeelt. Hè. In zonderheid is dat uiteraard het woord. Maar meer in het algemeen is dat, kan het deze collecte zijn. Hè. Moet ook vrucht dragen, zal ik maar zeggen. En de Heer zal dat vermenigvuldigen, is het idee. Hè. Zaad vermenigvuldigt zich nou eenmaal. Trouwens, vermenigvuldigen en zaadzaaien is ook bijna hetzelfde. Dat scheelt niet zoveel, hè?
Dat ligt er wel aan waar je het zaait, hè?
Het hangt er vanaf waar het gezaaid wordt, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Je kunt niet geld weggooien, zeggen van dat is voor de Heer. Dat is natuurlijk onzinnig, hè? Je moet wel weten waaraan en hoe. Om aanspraak te kunnen maken op zegeningen van de Heer natuurlijk. Dat is het idee, ja. Maar inderdaad, al deze dingen maken deel uit van de dienst onder het nieuwe verbond. Het sluit dus toch aan, deze twee hoofdstukken, sluiten toch aan bij 2 Korinthe 3. Alleen, we zitten op een veel lager niveau nu. In 2 Korinthe 3 zegt de apostel dat wij bekwaamheid hebben ontvangen om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Niet der letter, maar des geestes. En dan heeft hij dus inderdaad over de geestelijke dingen die bediend worden. En daar is de apostel Paulus mee bezig. En aangezien die Korintiërs met vleeselijke dingen bezig zijn, komt het goed uit, want dan kun je er mooi collecteren bij die jongens. Hè? Dat is ongeveer de gedachte. Hè? Maar fundamenteel is het gelijk. Ook zij kunnen de Heer dienen, ook op die manier. Ja. Hij kende ze goed, hij kende de Cretenzen trouwens ook. Toen hij een brief aan Titus schreef op Kreta, hij zei van die Cretenzen, zal ik je eens wat over vertellen. Over vertellen, hè. Het is algemeen bekend, dat zijn, wat zijn het ook weer? Luie buiken. Wat het ook wezen mag, hè. Want dat zeggen ze zelf, zijn een van hun eigen dichters. Hij kende ze wel, ja. Ja. Ik heb wel eens het idee dat een van de redenen is waarom ze Paulus niet mochten. Hij had hen door, hij kende hen veel te goed. Of in gewoon Nederlands, zij konden hem niet voor de gek houden. En zo iemand, ja, daar moesten ze dus vanaf, dat is het idee. En daarover gaat dan prompt het volgende hoofdstuk. Als je dingen dus bij elkaar optelt, dan komt heel die merkwaardige relatie tussen de Korintiërs en Paulus naar voren. Maar voordat we hoofdstuk 10 beginnen, pauzeren wij dan eerst. En zo komen wij bij hoofdstuk 10. 2 Korinthe 10. Daar staat: voorts ik, Paulus zelf, bid u, door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus, die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u. Ik bid dan dat ik, tegenwoordig zijnde, niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmee ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. En gereed hebben hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. ziet gij aan wat voor ogen is, indien iemand bij zichzelf betrouwt dat hij van Christus is, die denken dit wederom uit zichzelf, dat gelijkerwijs hij van Christus is, alzo ook wij van Christus zijn. Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht, welke de Heer ons gegeven heeft tot stichting en niet tot nederwerping, zo zal ik niet beschaamd worden, opdat ik niet zou schijnen alsof ik u door de brieven wilde verschrikken. Want de brieven, zeggen zij, zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. Dezulke bedenken dit, dat hoedanige wij zijn in het woord door brieven, als wij afwezig zijn, wij ook zodanige zijn inderdaad als wij tegenwoordig zijn. Tot zover. Tegenwoordig zijn, dat is de uitdrukking die in vers 1 gebruikt wordt, betekent uiteraard gewoon aanwezig zijn, hè? Naar uiterlijke verschijning, betekent het woord letterlijk, als je het letterlijk vertaalt. Naar uiterlijke verschijning. In ieder geval aanwezig zijn. En Paulus zegt dan in vers 1, voorts ik Paulus zelf, want hij gaat inderdaad over zichzelf praten, kondigt dat aan met drie woorden. Ik, Paulus zelf, hè, met grote nadruk. Ik, Paulus zelf, bid u. En dan komt er een heel verhaal, maar het verhaal gaat in de eerste plaats over de wijze waarop de Korintiërs Paulus beoordelen. Hij zegt, ik bid u door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus te komen. Heel zachte uitdrukkingen, heel vriendelijke bijvoeglijke naamwoorden. Door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus, die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u. Ik, Paulus zelf, ben, wanneer ik aanwezig ben, wel gering in uw midden. Maar terwijl ik niet bij u aanwezig ben, ben ik stout. Stout wil zeggen, vrijmoedig, vrijpostig zelfs. Later hebben we ervan gemaakt ondeugend enzovoorts. De meest positieve vertaling die ik ken van het woord stout is dapper. Dat leerden wij in de geschiedenisles op het MUCO, inderdaad, zuster. Want wij leerden over Karel de Stoute. Dat bleek geen sigarenmerk te zijn. Dat was weer wat anders, hè. Maar Karel de Stoute was Karel de Dappere, betekent dat. Maar het betekent vrijmoedig, hè. En Paulus zegt dan, als ik bij u ben, ben ik wel gering onder u. Maar als ik brieven schrijf, want daar heeft hij het vervolgens over, als ik u brieven schrijf, dan ben ik stout. Dan ben ik heel vrijmoedig en heel indringend, zal ik maar zeggen. Dat gering zijn, dat duidt op een heleboel. Waarschijnlijk omdat het toch een betrekkelijk bescheiden persoon was, deze Paulus. Behalve dan als hij het woord kreeg. Dat lijkt me duidelijk. Maar in elk geval is het een aanduiding, een beschrijving van zijn verschijning. Want ik denk inderdaad dat de naam Paulus weliswaar betrekking heeft op zijn bediening, maar dat de naam wel degelijk ook betrekking heeft op zijn uiterlijke verschijning. En ik denk dat het ook gefungeerd heeft als zijn bijnaam, wellicht ook voordat hij in de Bijbel zelf Paulus genoemd wordt. Want hij heette natuurlijk Saul, of Saulus via het Grieks dan, maar wij zouden hem waarschijnlijk Saultje genoemd hebben vanwege zijn kleine verschijning. Maar het lijkt heel veel op Paultje en dat komt meer overeen met zijn verschijning. Want Paultje betekent immers gering, belemmerd, vertalen wij het heel plechtig. Omdat dat de beste vertaling is, hè? Namelijk dat hij tegengehouden is, maar in de praktijk dan klein. Dat is de populaire vertaling. En te midden van die havenarbeiders daar in Korinthe zal hij dus inderdaad een kleine verschijning geweest zijn, hè? Ik heb zo'n idee dat Paulus het knapste jongetje van de klas was en zo. Weet u, die kent u wel, hè? Niet al te groot, brilletje op en... nou goed, hè? Met de scheiding, ja. Inderdaad. Maar goed, hij zegt, ik ben wel gering onder u, maar hij was in ieder geval niet in aanzien onder hen. Dat is het probleem waar we nu al deze 9 hoofdstukken tegenaan kijken, en bovendien de hele eerste Korinthebrief ook. Hij zegt, onder u ben ik wel gering, maar terwijl ik afwezig ben, en het is hij nu terwijl hij schrijft, zegt hij, ben ik stout, ik ben vrijmoedig, en hij drukt zich hier ook tamelijk vrijmoedig uit. Hij zegt, ik, Paulus, die geringe in uw midden, maar de stoute, terwijl ik afwezig ben, ik bid dan, hij zegt, ik bid dat ik niet stout zal zijn. Want dat is wat hij zegt. Met een heel ingewikkelde zin. Hij zegt, ik bid dan dat ik aanwezig zijnde... want Paulus was immers van plan ooit de Korintiërs te bezoeken. Hij zegt, ik hoop dat ik dan niet zo stout ben. Niet zo vrijmoedig, niet zo nadrukkelijk aanwezig. Niet zo overheersend. Dat lijkt me ook een aardig woord. Dat is iets te sterk. Maar hij zegt, ik hoop dat ik dan niet zo overheersend hoef te zijn... als ik aanwezig ben. Dat ik niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid... waarmee ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen... die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden. Dat wil zeggen, er waren er ooit in Korinthe die Paulus ervan beschuldigde... dat hij vleeselijk bezig was, dat hij naar het vlees wandelde... en toen is hij daar heel vrijmoedig en stout en dus nadrukkelijk tegenin gegaan... en Paulus zegt, ik hoop dat als ik nou de volgende keer kom... dat ik niet weer me zo hoef te gedragen. Want dat nadrukkelijke aanwezig zijn van Paulus, die grote invloed die van hem uitging, wordt toegeschreven aan zijn vlees. Wat een beetje inconsequent is, want voor een klein mannetje valt dat niet mee. Maar goed, niettemin wordt hij daarvan beschuldigd, dat hij naar het vlees wandelde. Hij zegt, ik hoop alleen dat ik in de toekomst niet me zo hoef te gedragen. In de eerste Korintherbrief schrijft hij, dat hij hoopt dat hij niet hoeft te komen met de roede. Maar dat komt hetzelfde neer natuurlijk. Want, zegt hij, vers 3, want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Dat doet hij netjes. Hij geeft dus gewoon toe dat hij in het vlees, niet naar het vlees, maar in het vlees wandelt. Hè. Vers 2 zegt, alsof wij naar het vlees wandelden. Een vleeselijke wandel hebben. Vers 3 zegt hij, in een bijzin, zegt hij, nee, wij wandelen niet naar het vlees, maar wel in het vlees uiteraard. Natuurlijk. En dat betekent dat waar Paulus ook verschijnt, zijn oude mens meekomt. En die is dan ook inderdaad nadrukkelijk aanwezig. Daar gaat het om, hè? Klein of groot of hoe het maar heet mag, maar hij is er in ieder geval. Hij zegt, maar de krijg die wij voeren, die voeren wij niet naar het vlees. Dat komt niet voort ook uit de oude mens. Dat sluit aan bij hoofdstuk 3. Onze bekwaamheid is uit God. En het sluit aan bij Efeze 6, want daar verwijst hij min of meer naar in het volgende vers, namelijk in vers 4. Maar dan zegt hij, want de wapenen, de gereedschappen, de instrumenten, maar ook wapenen, de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkte. Wat er bij de Korintiërs gebeurd is, is dat zij die grote kracht die Paulus openbaarde, aanzagen voor de uitwerking van zijn vlees. Alsof hij het zelf was, als het ware. Hè? Alsof zijn eigen ego actief was. En de grote kracht die zij dus waarnamen... die schreven zij toe aan Paulus vlees. Maar Paulus zei, nee, ik ben wel in het vlees, zegt hij. Maar de krijg die wij voeren, die voeren wij niet naar het vlees. Integendeel, de kracht die jullie gezien hebben, is de kracht Gods. Want dat is wat hij in vers 4 zegt. Ik kom wel in het lichaam, in het vlees, maar de strijd wordt niet gevoerd naar het vlees, maar naar de geest. De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God. Zodat wat ze voor vleeselijkheid van Paulus aanzagen, was in werkelijkheid de kracht Gods. En zo gaat dat. Dat is natuurlijk een tragische zaak, maar zo gebeurt het. Zo gebeurde het, bedoel ik natuurlijk te zeggen in deze plaats, maar zo gebeurt het nog, hè? Het gebeurt nog steeds zo. Ik heb wel eens vaak naar mijn hoofd gekregen van dat men het weliswaar eens was, dat betwijfel ik dan, maar weliswaar eens was met wat ik gezegd had, maar was het niet eens met de wijze waarop ik het gezegd had. Ja, dat komt bekend voor, hè. Maar er komt er gewoon op neer dat men, dat men zegt, het is vleeselijk. Het had zo niet mogen gebeuren enzovoort. Dan gaat er de inhoud voorbij en struikelt over de verpakking. Wat natuurlijk volkomen dwaas is. Men zou aan de verpakking voorbij moeten gaan en men zou de inhoud tot zich moeten nemen.
Maar ik denk dat men de inhoud ook niet echt gelooft.
Nee, het is, in de praktijk is het een excuus om de inhoud er niet over... Omdat het zo gezegd wordt, wijst men het af. Dat laatste zegt men niet, maar dat is wel wat er gebeurt. Want als men de inhoud zou aanvaarden, zou men de verpakking Voor lief nemen. Het is even lastig om er doorheen te komen dan die verpakking. Ik kan me best voorstellen dat de verpakking en de methode velen niet aanspreekt. Dat overkomt mij natuurlijk ook. Andersom bedoel ik, als ik naar anderen luister, denk ik ook, ja, moet het nou zo? Maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat er overgebracht wordt. Hè. Want de verpakking is inderdaad vlees, maar het gaat om de geest, het gaat om de inhoud. Geest is namelijk per definitie altijd inhoud, hè. Dus hij zegt, de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God. En het is tot nederwerping der sterkten. Hetgeen inderdaad een verwijzing is, zoals hier gesuggereerd, naar Oud-Testamentische schriftplaatsen. Ze hebben er maar één genoemd, Jeremia 1 vers 10. Maar men had er nog veel meer kunnen noemen. God zal alle sterkten ter nederwerpen, hoe sterk het onder de mens ook is. Maar niet door vleeselijke kracht, maar door de kracht van zijn geest. Door de kracht Gods dus. Dus Paulus die voelt zich eigenlijk miskend. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Want hij wordt ervan beschuldigd dat hij te krachtig is. Maar Paulus zegt, ja, maar dat is de kracht Gods, daar kan ik niks aan doen. Ik kom, vers 1, in alle zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus. Maar ik kom net zo goed in de kracht Gods. En die kracht die werkt in Christus en via het woord. En dat is ook wat hij zegt. De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkte, omdat of dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen. Dat wil zeggen, mensen hebben overleggingen en bouwen daar hun leven op, hebben filosofieën, gedachtengangen of hoe het maar heten mag, en bouwen daar hun bestaan op. En Paulus zegt, wel, die werpen wij ter neder. En dat neemt men dan natuurlijk de man kwalijk. Maar Paulus zegt, nee, dat is de kracht Gods. Wij werpen die overleggingen ter neder. Wij werpen ter neder alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Zodat die kracht Gods, waarover Versier spreekt, overeenkomt met de kennis Gods. En als Paulus de strijd voert door de kracht Gods, dan doet hij dat door de kennis Gods. Want het gaat natuurlijk toch om kennis van de waarheid. En daar is Paulus een bedreven man in. En als hij daarin zou moeten argumenteren, of als hij die waarheden zou moeten prediken, dan kan men dat misverstaan en zeggen, de man zoekt zijn eigen gelijk, de man probeert invloed te krijgen op zijn toehoorders, zal ik maar zeggen, en hij argumenteert om te zien of hij gelijk kan krijgen, zal ik maar zeggen, wie de sterkste argument heeft enzovoort. Zo wordt het dikwijls gezien, maar daar gaat het niet om. Nou ja, als goed is niet, je mag aannemen dus dat het bij Paulus daar ook niet om gaat. Die kennis van God, die kennis waarover hij beschikt uiteraard, en die je ook zou moeten doorgeven, die werpt al die overleggingen ter neder en die werpt alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God ter neder. En Paulus dus leidt alle gedachten gevangen tot de gehoorzaamheid, dat is geloof, tot de gehoorzaamheid van Christus.
Ja. Die sterkte uit vers 4 zijn dat dezelfde die opgeblazen uit hoofdstuk 4 van de eerste Korintherbrief?
Moet ik even praktiseren? Ja.
Dat sommigen zijn opgeblazen alsof het tot u niet komen zou.
Ja.
Ik zal haast voor u komen, als de Heer wil. En zal dan verstaan niet de woorden weergeven die opgeblazen zijn, maar de kracht.
Ja. Ja, daar staan ze ook tegenover elkaar, ja. Dat opgeblazen zijn, dat wil zeggen dat men zich groter voordoet dan men werkelijk is. Het ziet er groot uit, maar stelt niks voor. En dat is ook aardig wat hij in 1 Korinthe dus zegt. Want die term opgeblazenheid komt nog vaker voor. Ook in de uitdrukking, kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde sticht, weet je wel. Opgeblazenheid wil dus inderdaad zeggen dat het te groot uitziet, maar dat niks voorstelt. Maar het is natuurlijk toch een gedachte die samenhangt met de wijze waarop de Korintiërs Paulus beoordelen. Zo van, die is klein en die stelt niks voor. Paulus zegt, jullie zijn opgeblazen. Jullie zijn wel groot, maar het stelt ook niks voor. Het is niet zwaarder in elk geval, daar gaat het maar om. Hè? Laagsoortelijk gewicht, of soortelijke massa heet het trouwens. Zoiets is het, hè. Dus inderdaad, alles wat zich verheft tegen God zal nedergeworpen worden. En waar dat in gedachten van de mensen tot uitdrukking komt, die opgeblazenheid, worden die gedachten gevangen geleid tot Christus. Of tot de gehoorzaamheid van Christus, zegt vers 5. Want de bedoeling van de prediking van de apostel Paulus is natuurlijk dat de gedachten van zijn toehoorders veranderd worden, anders gericht worden en dus zullen leiden tot Christus. Komt overeen met Romeinen 12. Wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Een anders denken moet het worden. Gedachten moeten dus veranderen, of de gedachten moeten geleid worden tot de gehoorzaamheid van Christus. Ik kan het ook zeggen met de woorden uit de Colossensebrief. Dus Colossense 2. De bekende uitspraak in vers 8 van Colossense 2. Ziet toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen en naar de eerste beginselen der wereld. En naar betekent in beide gevallen in overeenstemming met, hè? Of volgens. Ziet toe dat niemand u als roof vervoeren, misleiden dus, door de filosofie, door ijdele verleiding, volgens de overlevering der mens en volgens de eerste beginselen der wereld. Die filosofie, ijdele verleiding, overlevering enzovoorts, komt natuurlijk overeen met de overleggingen uit 2 Korinthe 10 vers 5. Hè, terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen. Het gaat over gedachten. En in Colossense 2 zegt hij, ziet toe dat niemand u als roof vervoeren door die filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus. Want de gedachten, de overleggingen van de mens, wel in ieder geval van de gelovigen, zou moeten zijn in overeenstemming met en eventueel naar Christus. En wat Paulus doet, is die gedachten van de gelovigen gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Maar sommigen protesteren tegen het idee dat die gedachten gevangen worden. Dan voelen ze zich onvrij. Want het zal duidelijk zijn dat waar de apostel predikt, hij mensen als het ware dwingt zijn gedachten te volgen en dus te komen tot Christus. Ik loop altijd tegen hetzelfde verhaal aan. Mensen hebben het idee dat ik hen niet vrij laat om te geloven wat zij willen. Nou, dan zijn ze volkomen vrij. Dat is bij mij geen enkel punt. Maar op het moment dat het woord gepredikt moet worden, is het het woord van God. Waar ik trouwens ook in geloof, daar gaat het niet om. Dat komt dus wel mee, ook uit het hart, maar het komt uit de Bijbel en het komt uit het hart, beide samen. Ja, dat, zo is het. En als u zegt van, ja, dat kan wel zo wezen, maar ik wil er niet mee te maken hebben, zeg ik, nou, oké, dan niet. Heb ik het liefst maar ook dat u dat eerlijk zegt, dan hebben we daar tenminste geen probleem over. Want wat meer voorkomt, is dat mensen niet eerlijk zeggen, dat wil ik niet geloven of daar wil ik niet mee te maken hebben. En men gaat dus argumenteren om er onderuit te kunnen komen. En dan argumenteer ik verder, als ik er tenminste op inga, dat is niet altijd zo, maar dan argumenteer ik verder om te laten zien dat het wel degelijk zo is en dat de schrift dat wel degelijk leert. En dus probeer ik net zo goed mensen te dwingen tot Christus te komen, te dwingen zich te onderwerpen aan het woord. Maar dat is alleen op het moment dat het woord gebracht moet worden, want daarna, of daarnaast, maakt het me niks uit. De mens moet maar geloven, heeft een eigen verantwoordelijkheid, moet maar geloven wat hij denkt te moeten geloven. Dat is mijn verantwoordelijkheid niet, ook niet die van de apostel Paulus, maar op het moment dat hij spreekt, ja, dan is hij niet meer zo zachtmoedig en goede tieren. Dat is hij wel, maar op het moment dat hij spreekt, is hij net zo hard als dat het woord van God hard is. Hè? Of gewoon net zo hard als het woord van God. Deze reden is hard, zeiden de discipelen. Ja, maar de Heer zei, leert van mij dat ik nederig ben en van harte en zachtmoedig. En, jawel, maar het woord wat hij sprak was wel hard. Ja, het was ook het woord Gods. En die dingen zou men dus inderdaad moeten onderscheiden. Dat blijkt voor velen erg moeilijk te zijn. Ja. Ja, het zijn twee totaal verschillende dingen. Ja. Je beoordeelt iemand op grond van hoe die spreekt, hoe hij zich gedraagt. En, zo. En die gemeente daar in Korinthe kende Paulus als die man die ervoor stond en zijn redenvoering hield. Ze zegt, nou, dat is dat is een harde kerel. Eigenwijze enzovoorts. Dat was dus niet zo, maar het vloeit voort uit zijn functie. Zo was hij niet. Hij was zachtmoedig en goede tieren. Hij zegt het zelf. Dus dat moet zo wezen, denk ik dan altijd. Maar, hè? Nee, ik geloof het dat het zo was. Het was de man die verdriet had om die Korintiërs. Die wenende zijn brieven schreef, zegt hij bij gelegenheid. En als hij al zo ver komt om dat op te schrijven, dan moet het toch wel ernstig geweest zijn. Zo hard was hij dus niet, maar het woord is hard. En de functie die hij had, was ook een harde trouwens. En bovendien, hij stond in de strijd. En dat is ook een harde zaak. Dus daar gaat het om. En de Korintiërs erkennen dat niet, of herkennen die geestelijke dingen niet. Het sluit aan bij 1 Korinthe 2. Waar staat de natuurlijke mens, de zielijke en dus de aardse mens, begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. En dus beoordeelt hij de dingen die van de geest van God komen, naar aardse maatstaven. Dat is een eigenwijze harde kerel. Moet wel afzien te komen, want die brengt maar verdeeldheid. Ja, scherp. Ja. Zo zit dat dus. En hier staat dat dan ook. Hè? We zijn krachtig, of onze krijg is niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Terwijl wij de overleggingen, alle menselijke overleggingen, dus alle menselijke wijsheid, maar dat is 1 Korinthe 1 en 1 Korinthe 2. De alle menselijke wijsheid nederwerpen. En al wat zich verheft tegen de kennis van God. En wij leiden alle gedachten gevangen tot de gehoorzaamheid van Christus. Kun je op meerdere manieren lezen. Maar ik denk dat de moeilijkste de beste is, de meest correcte. Namelijk dat het de bedoeling is dat die Korintiërs, en wie het dan ook maar is, dat die net zo gehoorzaam worden als Christus. Zoals de Heer Jezus dat was. En in zekere zin natuurlijk is. Gedachten gevangen leiden tot gehoorzaamheid van Christus. En zo gebeurde met Christus zelf. Ook zijn gedachten werden gevangen, genomen en geleid tot onderwerping aan het woord Gods uiteraard. Hè? Nou. En de wijl wij kan ook gelezen worden aan het begin van vers 6. Dat moet ook eigenlijk. Is weggelaten, dat kan. En terwijl wij gereed hebben, hetgeen dient om te wreken alle ongeloof. Ongehoorzaamheid staat er natuurlijk, maar dat is hetzelfde. Terwijl wij gereed hebben, hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid. En hetgeen dient, dat slaat uiteraard op die wapenen uit vers 4. Hij heeft wapenen gereed om te wreken alle ongehoorzaamheid. Zie je? Daar beschikt hij nou eenmaal over. Dat is niet zijn eigen aard, maar hij bedient zich van die kracht Gods. En van die wapenen die hem ter beschikking staan. Dus wij hebben gereed, hetgeen dient om te wreken, alle ongeloof, alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Of dat wanneer wel een goede vertaling is, dat is nog maar zeer de vraag, denk ik altijd. Maar ik geloof dat de zin betekent dat terwijl hun gehoorzaamheid vervuld wordt, wordt hun ongehoorzaamheid bestreden. En dat wanneer zou waarschijnlijk moeten zijn terwijl. En als ik u gewoon zou vragen wat is het verschil tussen wanneer en terwijl, dan zou u daar waarschijnlijk lang over moeten nadenken. Omdat het verschil niet groot is. Het zijn begrippen die elkaar overlappen. Maar als je het vertaalt met terwijl, dan kom je het beste uit. Want ik geloof dat dit vers spreekt over de beide kanten van het werk van Paulus. De beide zijden van het proces. Namelijk, aan de ene kant wordt alle ongehoorzaamheid gewroken. En aan de andere kant wordt gehoorzaamheid vervuld en voltooid. Dus. Aan de ene kant wordt geloof opgebouwd. En aan de andere kant wordt ongeloof bestreden. Dat is het idee. Ja, tegelijkertijd. Het is één en dezelfde handeling uiteraard. Hè? Ja, vandaar terwijl, ja. We hebben gereed hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, terwijl uw gehoorzaamheid zal vervuld worden, moet het dan zijn. Want zijn of worden is hetzelfde, hè? Ik weet niet wat de andere vertalingen daar geven. Maar dit is de gedachte van het vers. Beide dingen gebeuren. Geloof gebouwd en dus ongeloof bestreden. Vanzelfsprekend, hè? Ja, ja, het is hetzelfde als het een wordt, de oude mens wordt afgelegd en de nieuwe mens wordt aangedaan. Dat is net zoiets. Dat is een en dezelfde gebeurtenis uiteraard, hè? Alleen het een is van de negatieve zijde bezien en het ander van de positieve. Goed, dan vers 7. Ziet gij aan wat voor ogen is? Ja, dat voor ogen, dat is hetzelfde woord als tegenwoordig in vers 1. Dus ziet gij aan wat tegenwoordig is, dat wat gezien kan worden, de uiterlijke verschijning namelijk. Zij zien aan wat gezien kan worden. Zij zien op het zienlijke. Het is een beetje een rare uitdrukking zo, maar daar komt het op neer. Hè? Zij beoordelen dingen naar de buitenkant. Kijk jullie naar de buitenkant? Nou, zegt de apostel Paulus, dan heb ik er hier een voor je. Denk hier maar eens over na. Indien iemand bij zichzelf betrouwt dat hij van Christus is. Als iemand bij zichzelf denkt, hè, op grond waarvan dan ook. Maar iemand is bij zichzelf van mening dat hij een kind van God is, dat hij van Christus is. Wel, die denken op precies dezelfde grond, uit zichzelf ook, dat een ander van Christus is. En hij zegt dus, die denken dit wederom uit zichzelf, dat gelijkerwijs hij van Christus is, alzo ook wij van Christus zijn. Dat is een heel eenvoudig principe. Heel voor de hand liggend, maar het blijkt in de praktijk onbekend te zijn. Want de hele gedachte is dat zoals ik tegenover de Heer sta, zo staat elke gelovige tegenover de Heer. Dat is precies hetzelfde. En zoals ik mijn problemen heb in het leven, zal ik maar zeggen, zo heeft elke gelovige dat. En zoals ik fouten maak, zo heeft elke gelovige dat. En zoals ik moet leven uit de genade, zo moet elke gelovige leven uit de genade. Dat is de negatieve kant. Van de positieve kant, zoals ik een kind van God ben en de Heilige Geest heb ontvangen, dus een wedergeboren ben, een kind van God ben, en dus ook erfgenaam van God en mede-erfgenaam met Christus, zo is elke gelovige kind van God erfgenaam van God, mede-erfgenaam met Christus. En zoals de Heer voor mij zorgt, wel, de Heer zal voor alle andere gelovigen zorgen. Dat op zijn minst. En dan hebben we het nog niet eens over de gedachte die de apostel op een andere plaats naar voren brengt, waar hij zegt, de een achter de andere uitnemende dan zichzelf. Want er wordt vanuit, dat is ook een makkelijke gedachte, aangezien wij onszelf kennen en weten dus dat wij in allerlei zaken tekortschieten, mogen we aannemen dat aangezien wij zoveel tekortschieten, anderen het wellicht beter doen. Want die anderen kennen we minder goed dan onszelf. Dus je mag aannemen dat wij, dat anderen het beter doen dan wij zelf. Dus een ander achter, de een achter de andere uitnemender dan zichzelf. Zover komt hij hier nog niet. Hier komt hij gewoon op van, nou ja, dan zijn we toch echt allemaal gelijk. En dat staat natuurlijk tegenover de verdeeldheid waarover hij spreekt in 1 Korinthe 1 en 2 en 3. De een is van Paulus, de ander van Apollos, weet u wel. En de ander van Kefas enzovoorts. Paulus zegt, nou, het is allemaal gelijk. En bovendien, als jullie van Christus zijn, wel, ik ook. En dan vers 8. Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht, welke de Heer ons gegeven heeft tot stichting. Kijk, onze macht die de Heer gegeven heeft tot stichting is natuurlijk hetzelfde als de kracht van God tot nederwerping der sterkten. Dat is in vers 4. Heb je dat? Onze wapenen zijn krachtig door God. Of het is kracht Gods tot nederwerping der sterkte. Maar zoals gezegd, die kracht werkt naar twee kanten. Het is tot nederwerping der sterkte, maar aan de andere kant tot stichting, tot opbouw van de gelovigen. Of tot nederwerping van ongeloof en tot stichting van geloof. Maar dat was het verhaal van vers 6. Maar in vers 4 zegt hij, ik ben zo krachtig om de sterkten neder te werpen. En in vers 8 zegt hij, ik heb macht, synoniem voor kracht, om te stichten tot opbouw. Dat is de stichting, dat is het trefwoord eigenlijk in de eerste Korinthebrief. Wat gaat om de opbouw, de stichting namelijk van de gelovigen individueel, maar in het bijzonder ook de stichting van de gemeente als geheel. Want daar mankeert het bij de Korinthiërs aan. Ze zijn zo verdeeld als wat, hè? Want ze liggen met Paulus overhoop, maar onderling liggen ze net zo goed overhoop. Vandaar dat juist de eerste Korinthebrief spreekt over de liefde die één maakt. Hij spreekt over de vele gaven van de verschillende leden van één lichaam dat tot stand gekomen is door één geest. Nou goed, hij zegt, de Heer heeft mij macht gegeven, kracht tot nederwerping der sterkte, maar ook macht tot stichting en niet tot uw nederwerping. Nog steeds vers 8. De hoofdzin is, indien ik ook iets overvloediger zou roemen, zo zal ik niet beschaamd worden. Dat is de hoofdzin. Indien ik ook iets overvloediger zou roemen, zo zal ik niet beschaamd worden. Hij zegt, ik kan nog wel meer vertellen. Wat is nog veel groter of sterker dan jullie maar voor mogelijk houden. Want hij zou dan roemen in die macht die hij heeft ontvangen, tot stichting, tot opbouw dus van de gemeente. En dat is niet de macht tot nederwerping. Maar zo zien zij het. Dat wil zeggen, de Korintiërs zien de werkzaamheid van Paulus als schadelijk voor de gemeente. Dus dat kan ik heel eenvoudig verklaren. De meeste gemeenten, kerkgenootschappen of wat dan ook, hebben een hekel aan bijbelstudie. Waarom? Ja, omdat het verdeeldheid brengt. Dat klopt, want schrift, de Bijbel, het woord Gods, is tweesnijdend scherp zwaard en maakt de scheiding. Waarom zou het anders scherp zijn? Natuurlijk maakt het scheiding. Dat is echter niet de bedoeling dat het verdeeldheid brengt, maar het is wel de bedoeling dat het scheiding brengt, dat namelijk die dingen die gescheiden moeten worden ook daadwerkelijk gescheiden worden. Dat er namelijk scheiding komt tussen ziel en geest. Zo, want zo staat het in Hebreeën 4, hè? Want daar staat dat. Hè? Het woord God is krachtig, de enige twee snijden, scherp zwaard. Dat scheidt van één ziel en geest. Dat is al een probleem aan zich, want vraag de gemiddelde gelovige wat het verschil is tussen ziel en geest en hij zal het niet weten. Laat staan dat hij die scheiding tussen zou kunnen maken. Heel problematisch, maar goed. Maar het is dus scheiding tussen oude mensen en nieuwe mensen, tussen vlees en geest, tussen zienlijke en onzienlijke dingen. Goed. De kracht dus is niet tot uw nederwerping, maar het is tot uw stichting. Maar het is wel degelijk tot nederwerping der sterkten, vers 4. En die sterkten uit vers 4 zijn dus de overleggingen. Hoogmoedige overleggingen waarmee men zich keert tegen de kennis van God en dus tegen het woord Gods. En Paulus beschikt over wapenen om die sterkten, om die overleggingen neder te werpen. En die Korintiërs beschouwen dat als een kracht die hun nederwerping ten gevolge heeft. En eigenlijk is dat dus ook zo. Maar er is nou eenmaal nogal wat bij de Korintiërs wat nedergeworpen moet worden. Maar het is uiteraard tot stichting. Ja, in de eerste Korinthebrief heeft Paulus dan ook over al die overscheuringen die er in die Korinthe zijn, hè? In die gemeente in Korinthe. En hij zegt, nou, ik geloof er maar de helft van, ik geloof het maar ten dele. Hij zegt, maar de andere kant is, die scheuringen moeten er ook zijn, omdat de rechtvaardigen openbaar worden. Of de oprechten openbaar worden. Dat wil zeggen dat het af en toe toch wel eens nuttig is dat er zo'n scheuring is, want dan raak je weer wat ballast kwijt. Dank u, broeder. Voor deze goed gekozen woorden. Ja, zo zit dat. Daarom is het niet prettig, daar gaat het niet om. Integendeel. Maar het heeft gewoonlijk een positieve uitwerking. En net zo goed als in onze levens verdrukking, beproeving of hoe dat maar heten mag voorkomt. Want de schrift zegt dat zo is. Wel, dat dient dan inderdaad om op te groeien. Om wijzer te worden, om te leren, om ondervinding op te doen, om geloof te bouwen, om hoop te bouwen, of hoe het allemaal maar heten mag. Wel, net zo goed als dat in onze levens privé gebeurt, gebeurt het ook in bestaande gemeenschappen van gelovigen in het algemeen. Dus de Heer heeft die macht gegeven tot stichting en niet tot wetnederwerping. En Paulus zegt, als ik daar nog meer in zou roemen, dan zal ik ook daarin niet beschaamd worden. Hij kan er nog veel meer over vertellen. Hij zegt, doet het niet. Maar hij doet het niet. Want, zegt hij, vers 9, dan zou het maar lijken of schijnen alsof ik u door de brieven wilde verschrikken. Maar ja, Paulus is nu helemaal zachtmoedig en goede tieren, volgens vers 1. Dus hij zal maar niet de grote dingen vertellen. Maar dat betekent dus dat je heel wat invloed kan uitoefenen die zij niet prettig zullen vinden. Maar meer wil je er niet over zeggen, opdat ik niet zou schijnen alsof ik u door de brieven wilde verschrikken. Want zijn brieven hebben al zo'n reputatie. Vers 10. Want de brieven, zeggen zij, sommigen, die zij zijn natuurlijk die sommigen uit vers 2... Die vinden dat hij stoutelijk handelt enzovoorts. Want die brieven, zeggen zij, zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak. Dat wil zeggen, hij schrijft wel venijnige brieven, maar als hij aanwezig is, nou ja, dan stelt het niet voor. Dan stelt het niks voor, een klein mannetje. Hè? Dus zijn brieven hebben al een reputatie van scherp te zijn en hij wil dus niet erger maken dan het al is. Want ze zeggen, zijn brieven zijn gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. Ze zeggen dus dat de verschijning van Paulus, dat is niet interessant genoeg. Het is geen man om op het podium te staan, zal ik maar zeggen. Dan zie je hem namelijk niet meer, hè. Wat is dat, hè? Weinig presentie heet dat, hè. En de reden is verachtelijk. Dat wil zeggen, die reden die staat hun in ieder geval niet aan. Die beoordelen ze negatief. En misschien is hij ook geen goed redenaar. Dat weten wij niet. Niet echt tenminste, maar het zou best kunnen. Want het is één ding om kennis te hebben en die door te kunnen geven. Het is een ander ding om dat sprekend als spreker te doen. Want het kan best zijn dat de man het veel beter kan schrijvend dan sprekend. En wat wij hebben is allemaal geschreven. Dus we kunnen ons daar nooit een goed beeld uit vormen van of de man wel een goede spreker was. Want u moet bedenken dat er weliswaar af en toe korte toespraken van de apostel Paulus in de Bijbel bestaan. Van een versie of 5, 6, 7, 8, 9, 10 desnoods. Handelingen 13 is nogal een lange verhoudingsgewijs. Maar dan nog, dat stukje kun je in 5 minuten lezen. En je mag aannemen dat de hele toespraak die hij bij dezelfde gelegenheid hield wel wat langer geduurd heeft dan 5 minuten. Zodat je daar een geschreven verslag hebt van wat de man gezegd heeft. En wij vinden in het verslag dus precies wat wij moeten weten, daar gaat het maar om. Maar hoe de man als spreker was, dat is nog maar zeer de vraag. Dat weten ze namelijk niet. En misschien was het wel heel geen goede redenaar. Ja, kijk, brieven, die construeer je. Die kun je 100 keer overdenken en weer verscheuren en veranderen enzovoorts. Editen heet zoiets tegenwoordig achter het computerscherm, zal ik maar zeggen, achter de monitor. Maar zo gaat dat. Dan kun je lezen en herlezen, woordjes veranderen, subtiele woordjes kiezen enzovoorts. Krachtige zinnen opbouwen enzovoorts. Ja, zo gaat dat, hè. Schrijven is grappen, zei iemand. Dat was Bomans. Die zei, schrijven is grappen. En hoe meer je uit de zin wegschrapt, hoe krachtiger de zin wordt. Kort en krachtig enzovoorts. Dat is een van de methoden natuurlijk. Maar het kan dus best zijn dat het helemaal geen goede redenaar was. Bovendien, het kan ook wel zijn dat hij helemaal geen stem had. Als een klein mannetje, dat hij helemaal geen krachtige stem had om een menigte luisteraars te inspireren. Hè? Misschien kwam hij helemaal niet over het voetlicht dus. Hè? Betekent dat, hè? Kan best. Maar, zegt Paulus vers 11, de zulke bedenken dit, dat hoedanige wij zijn in het woord door brieven, als wij afwezig zijn, wij ook zodanig zijn, inderdaad, als wij tegenwoordig zijn. Paulus zegt dus, maar ik ben dezelfde. Datzelfde onmogelijke mannetje dan, om het als wat te overdrijven, of heet het onderdrijven. Maar datzelfde kleine mannetje wat zwak is en wiens reden verachtelijk is, is heus dezelfde die brieven schrijft. En daar blijkt dan weer uit dat aangezien de brieven toch wel degelijk voortkomen uit zijn hart, uit zijn inwendige of hoe dat maar heten mag, betekent het dus dat zij zich vergissen door aan te zien wat voor ogen is uit vers 7. Zij zien een klein mannetje en zij horen een verachtelijke reden, maar niettemin is dat diezelfde man, dus dezelfde kleine Paulus, is dezelfde die stoute, zal ik maar zeggen, dan wel gewichtige en krachtige brieven schrijft. Want hoe dan ook, men vergist zich aan de buitenkant. De man is namelijk van zichzelf klein, maar inwendig is hij groot omdat hij gevuld is met de kracht Gods. En dat is waar hij later op terugkomt, maar u weet, in Korinthe gaat het allemaal heel langzaam. Maar dat is wat hij later op terugkomt. Hij vat het namelijk samen later in 2 Korinthe 12, vers 9... waar hij zegt, de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.